onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen Psalm 85 en daarvan het eerste vers: Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Het eerste van 85. Schriftlezing kunt u vinden allereerst in Lucas 23, vers 44 tot en met 56, waar we luisteren naar het evangelie van het sterven van Christus en het begraven van Christus. En daarna 1 Korinthe 5, vers 1 tot en met 10. Daarna doen we belijdenis des geloofs en zingen van Psalm 16, vers 5. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong mijn eer zingt, God gewijde tonen. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 16, na het lezen van Lucas 23, vers 44 tot en met 56, en 1 Korinthe 5, vers 1 tot 10 en de 12 artikelen.
En het was omtrent de zesde uren en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende uren toe, en de zon werd verduisterd en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor. En Jezus roepende met een grote stem zei de Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkt hij God en zeide, waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten, en al zijn bekenden stonden van verre, ook de vrouwen die hen tezamen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. En zie, een man met name Jozef, zijn raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligend in raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, en die ook zelf een koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij hetzelfde afgenomen had, wond hij dat in fijn lijnwaad en legde het in het graf, in een rots gehouden waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf. En hoe zij zijn lichaam gelegd werd, en wedergekeerd zijnde, bereidde zij specerijen en zalfde, en op de Sabbat rustte zij naar het gebod. 1 Korinthe 5. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder is, en zodanige hoererij die ook onder de heideren niet genoemd wordt, alzo dat er eens zijn vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, omdat hij uit het midden van u weggedaan worden die deze daad begaan heeft. Doch ik, als wel met het lichaam afwezen, maar tegenwoordig zijnde met de geest, het al reden alsof ik tegenwoordig ware, degene die dat al zo bedreven heeft besloten. In de naam onze Heer Jezus Christus, als gij lieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heer Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, omdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat de weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, omdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zult vermengen met de hoereerders, doch niet geëindelijk met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars, want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, de Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
is een andere schriftgedeelte, is gegrond op catechetisch onderwijs in zondag 16, de vragen 40 tot en met 42. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Waarom is hij begraven geworden? Om daarmede te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zodat Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven, tot zover het belijden van de kerk. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo naderen we voor uw heilig en goddelijk aangezicht. En gij die de God zijt van het eeuwige leven. Van de oorsprong van het leven. En van de voortgang van het leven. En het schenken van het leven aan een dode zondaar. Want Heren, de oorsprong van de dood ligt in de zonde. En wij worden daar ook deze middag bij bepaald wanneer wij stil gaan staan bij de dood en de begrafenis van U, Heere Jezus Christus. Als de lieve borg van uw kerk, die dat alles plaatsbekledend heeft gedaan om zondaren te verlossen van de dood. O Heere, wij bidden van U of Gij daarom ook de tong en lippen wil aanraken van uw knecht, om de dierbaarheid en de gepastheid en de noodzakelijkheid van dit borgtochtelijk lijden, van zijn sterven en zijn begraven worden, uit te schilderen in het midden van de gemeente. En dat gij met uw Heilige Geest onze blinde zielsogen komt te openen, voor de waardij van zijn sterven en zijn begraven worden. Voor de troost van zijn sterven en zijn begraven worden. Zodat onze ziel verpand zal worden aan deze vernederde Heere Jezus Christus. Deze lijdende borg van uw kerk. Ja Heere, dat met verzaking van alles in deze wereld. Met verlating van de afgoden van deze wereld. Dat er een breuk mag komen met alles wat ons nog langer aan deze aarde bindt. Wat ons voortdurend bezighoudt, soms dag en nacht. Waardoor we afgesloofd worden. Waarmee we druk zijn en bezet zijn. Wat onze krachten en onze tijd en onze denken opeist. Maar, Heere, geef toch dat het in ons leven een tweede rangs positie gaat krijgen. Dat wij het pelgrimsleven mogen beoefenen en gaan leren om in tenten te wonen, gelijk een Abraham die op reis moest naar het hemelse Kanaan. Want daar was immers het aardse Kanaan een beeld van. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welks bouwmeester en kunstenaar God is. En dat door de losprijs die verworven is door u, Heere Jezus. Zodat Gods gebouw kan oprijzen naar uw gemaakt bestek, waarvan uw kinderen levende stenen zijn. En Heere, dan moeten wij door de bijtel van de wet afgehouden worden. Uit de rots Adam waar wij uit voortgekomen zijn. En net zo min als dat een steen uit een rots vanuit zichzelf uit die rots voortkomt. En een gepaste steen wordt om gezet te worden in een gebouw. Net zo min is het dat wij zondaren vanuit onszelf uit Adam kunnen treden, Heren. En zo een gepaste, levende steen te worden, gebouwd op dat fundament dat gij gelegd hebt, Heere Jezus. En wat is het daarom zo nodig, dat wij door genade ook bearbeid worden, door de bediening der wet, om uitgehouwen te worden uit onze rots, Adam, waarin wij zo vastgehecht zitten, door onze doodstaat, Heere. O, en wij smeken u of gij die bediening van uw wet ook wil geven. Dat doet pijn in ons leven, dat weten we. En dat zal smart teweeg brengen. Dat zal zeer pijnlijk zijn, want dan komt u ons immers te ontdekken aan onze verlorenheid en aan onze schuld bij u, o God. En dan komt gij ons te confronteren met de eis van uw recht dat we betalen moeten en dat wij geen penning hebben om te betalen. Heere, dan maakt u ons zondaar voor God. Ja, dan maakt u ons een gepast voorwerp voor die uiterste hoeksteen die gij gelegd hebt, al van eeuwigheid, namelijk de Heere Jezus Christus. Dat is die steen die door de bouwlieden veracht is, maar die gij tot een hoofd des hoeks gesteld hebt. En Heere, geef toch dat wij het mogen ervaren wat uw woord ook zegt, dat die stenen die uitgehouwen worden uit de rotssteen Adam, niet door kracht nog door geweld worden uitgehouwen, maar door uw geest zal het geschieden. En als ze dan toegevoegd mogen worden, dan zal het hen toegeroepen worden: genade, 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 zij dezelfde. En Heere, dat is toch ook het verlangen van uw volk, om op dat fundament gebouwd te mogen worden en steeds meer en meer zicht te mogen krijgen op dat fundament. En geef dat wij door genade ook deze avond weer ertoe verwaardigd mogen worden om op hem te mogen zien vanuit uw goddelijke eisen. En dat er een heilig vermaak mag zijn in de ziel van allen die u vrezen. Dat gij nu zelf zorg gedragen hebt voor deze hoeksteen. En dat gij zelf deze hoeksteen gewild hebt. Een gewillige hoeksteen. Een gepaste hoeksteen. Een volmaakte hoeksteen. Een hoeksteen die zo heerlijk openbaar komt in zijn menselijke en in zijn goddelijke natuur. En in zijn drievoudig ambt. Die zo heerlijk openbaar is gekomen in zijn gewilligheid. Hoe hij de wil des vaders heeft betracht in zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid. Maar ook in zijn gewilligheid om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Heere, in zijn bekwaamheid. Dat hij machtig is om de meest schuldigen in ons midden te zaligen. De meest verdorvenen in ons midden te reinigen door zijn lieve geest. O Heere, geef toch dat die steen voor het oog des geloofs zou mogen gaan schitteren. En dat al het onze weg zou vagen. En dat we maar één vermaak mogen hebben om hem groot te mogen maken in ons leven. De Heere, dat wordt hier in beginsel geleerd, maar slechts gebrekkig beoefend. Dat zal straks toch de eeuwigheid uitmaken. Dat gij, o Heere Jezus, tot een eeuwigheid aangewezen zal worden als het lam Gods dat van voor de grondlegging der wereld geslacht is, waardoor gij ons goden gekocht hebt met uw dierbaar bloed. Heere, geef toch ook dat wij daarom de waarde van de kerkdienst mogen achten, dat gij ons roept te midden van alle drukte die het dagelijks leven zo kan geven, eventjes een ogenblikje stil te mogen zitten en te luisteren naar de bediening van uw woord, en dat in onderscheid van zoveel anderen. O, dat het niet eeuwig tegen ons zou getuigen. En Heere, zou u ons dan ook iets van de kracht willen laten ondervinden wat gij zelf eens gezegd hebt tegen Martha, toen zij u tegemoet liep nadat uw vriend Lazarus was gestorven, en dat gij zei: van die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Want ik ben de opstanding en het leven. En dat gij dat bewezen hebt door de opwekking van Lazarus. Dat gij macht had over de dood. En daarin zien wij, Heren, dat reeds het lijden en sterven van u zijn vrucht afwierp, alvorens u moest lijden en sterven. Want, o God in de hemel, gij hebt van eeuwigheid de verdiensten van uw Zoon al gezien. En gij wist dat uw Zoon zou sterven. En gij wist dat hij de dood zou overwinnen. En dat hij het leven en zal verwerven voor uw volk, dat hebt u geweten, al van eeuwigheid. En daarom is de zaligheid van de kerk zo zeker. En geef, Heere, dat uw kinderen daar ook de troost, de baten van mogen ondervinden door het geloof. Want gij weet, Heere, hoe de dood een ziel kan aanvechten en benauwen. En daarom bidden wij van u, wilt u ons toch oefenen in het zaligmakend geloof wanneer wij iets van dat leven kennen. En dan bidden we ook voor de arme onbekeerden in ons midden, die nog dood liggen in hun zonden en misdaden. O, wilt gij ze toch eens krachtdadig roepen uit hun zondegraf, Heere. O, zij voelen het zelf niet, zij weten het niet, zij zijn er blind voor. Zij zitten hier hun een kerkdienst uit als diep ongelukkigen. O Heere, zou u hen toch willen ontdekken en levend maken, opdat zij hun doodstaat zouden gevoelen, hun ongeluk zouden inleven, opdat zij uit de banden van de dood zouden leren roepen tot de God des levens. Heere, ontfermt u zich dan over ons allen en wilt u daartoe ook uw knecht zalven en vrijmoedigheid geven om te prediken naar de zin en mening van uw lieve geest. Geef dat aan al uw gane getrouwe dienstknechten over het wereldrond, overal waar uw woord verspreid wordt. Heer, het zijn toch de voetstappen van de komende Christus, waarin hij zijn overwinning bewijst. Niet in het neervallen van de groten der aarde, niet in het laten komen van allerlei rampen, maar in het neervallen van zondaren op het slagveld van vrije genade komt de overwinning van de Heer Jezus het meeste openbaar. En daarom smeken we van u of gij dat deze avond ook zou willen schenken en dat enkel uit genade om Christus willen. Amen. Zingen wij van Psalm 102, vers 1, 6 en 11. En dan krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. 102 vers 1, 6 en 11. En straks na het amen van de prediking zal er nog een collecte plaatsvinden. En dan zingen wij Psalm 68 vers 7 en 10. Dus nu 102 vers 1, 6 en 11. Zingen we straks na het amen van de prediking, Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. En het goud dat op haar vederen zit bij het licht der zonnestralen ver boven andere vogelen pronkt. Zult gij door het goddelijk oog beloond, weer met uw schoonheid pralen. En tiende vers, gelooft zij God met diepst ontzag. Gemeente, we gaan het hebben over de dood. Dat is niet zo'n aangenaam onderwerp. Morgen dan staan we weer bij het open graf van een lid van de gemeente. We gaan het hebben over de dood van de Heere Jezus. En we gaan het hebben over de dood van u en mij. Ook van jou. Laten we maar eerlijk zijn, wij schuiven dat ver voor ons uit. En als we wisten dat er ergens een professor in de wereld zou bestaan die een pil had tegen de dood en hij zou er 10.000 euro voor vragen, dan zouden wij met alle macht proberen dat bedrag bij elkaar te schrapen. Misschien hebben we het wel. Misschien hebben we er wel 20.000 euro voor over om zo'n pil te bemachtigen en die in te slikken zodat wij bestand zijn tegen de dood. Een mens wil leven. En dat is ook ingeschapen door de Heere, want het is nooit de bedoeling van God geweest dat we zouden sterven. Immers, de dood is door de zonde in deze wereld gekomen. Maar je kunt van een hoop dingen erg onzeker zijn. Je kunt niet helemaal zeker zijn of je slaagt aan het eind van dit examenjaar. Je kunt er niet helemaal zeker van zijn of je je baan behoudt. Of je je gezondheid behoudt. Er zijn zoveel onzekere factoren in ons leven. Maar van één ding ben je zeker. Dat je sterft. En dat duurt echt niet zo lang meer hoor. En daarom, hoe zit het dan? Hoe zit het dan? Kun je sterven? Kun je God ontmoeten? Kun je de dood aandoen? Nu, dat kan alleen wanneer de dood van Christus betekenis voor ons heeft gekregen. En we willen daarna luisteren. Christus gestorven en begraven. Twee gedachten. We staan stil bij de waarheid daarvan en het nut ervan. Christus gestorven en begraven. De waarheid ervan en het nut ervan. Het is altijd weer een hele tere geschiedenis, gemeente, wanneer wij het Lijdensevangelie samen lezen uit Lucas 23. Daar lezen we namelijk van de laatste minuten, zouden we kunnen zeggen, van de Heere Jezus naar zijn menselijke natuur als hij gaat sterven. En dan heeft de Heere Jezus al heel wat ondergaan. Hij is namelijk al door de hel heen gegaan, door de Godverlatenheid heen gegaan. De drieuurige duisternis ligt achter zich. En hij heeft het ook al uitgeroepen, het is volbracht. En daarmee grijpt de Heer Jezus al vooruit op het feit dat hij straks de laatste penning ook nog zal betalen aan de gerechtigheid Gods. En die laatste penning, dat is de laatste adem die hij uitblaast. En we weten hoe dat gegaan is. Het is hem niet overvallen, zoals dat bij ons gebeurt. Want de dood overvalt je. Maar hij heeft zich vrijwillig overgegeven. Toen hij het uitriep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen gaf hij de geest. Dat was een daad van de Heere Jezus. En daarom zegt onze catechismus ook terecht in vraag en antwoord 40. Waarom heeft Christus zich in de dood moeten vernederen? Dat heeft hij dus daadwerkelijk gedaan. Nog dieper. De dood in. En dat is voor de Heer Jezus allereerst een daad van gehoorzaamheid geweest. Aan de wil van zijn Vader. Omdat zijn Vader wilde dat aan zijn recht voldaan zou worden. Tot op de laatste penning. U zult niet uit die gevangenis komen totdat de laatste penning betaald zal zijn. Dat is de eis van Gods gerechtigheid. En zolang de eis van Gods gerechtigheid nog niet voldaan is, kan de deur nog niet opengezet worden voor de genade Gods. De genade van God staat met eerbied gesproken als het ware te wachten om dode zondaren te redden. Maar daar staat een strenge cipier voor, meneer genade die hem tegenhoudt, en dat is meneer gerechtigheid. En zolang aan Gods gerechtigheid niet voldaan is, kan meneer genade niet binnenkomen op dat kerkhof waar de zondaren dood liggen in de zonde en in de misdaden. Daarom moet aan meneer gerechtigheid voldaan worden. Tot op de laatste penning. Ja, maar er is al zoveel gebeurd. Hij hangt er toch aan het kruis. Maar de dood. God eist de dood van de zondaar. Ten dag als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. En daarom als de Heer Jezus zich vernedert in de dood, dan buigt hij voor, met eerbied gesproken, meneer gerechtigheid. En geeft hij ook de laatste penning aan Gods eisende gerechtigheid. Om daarmee de waarheid van God te verheerlijken. Het staat heel duidelijk ook in het antwoord. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Heere Jezus Christus. Een daad van gehoorzaamheid, zei ik. Van lijdelijke gehoorzaamheid om de laatste teug uit de drinkbeker des Vaders ook nog te drinken. Hij moet de dood smaken. Het oordeel is al voltrokken. Daarom gaat hij de dood in. Als een eindpunt. Wat tegelijkertijd ook een beginpunt is. Voor de kerk Gods op aarde. Want dan mag die deur opengaan. En dan wordt de genade Gods toegelaten. Om binnen te treden. Op het kerkhof. Hier in Barendrecht aan de Voordijk. Waar dode zondaren bezig zijn om te luisteren naar deze prediking. Om de kracht van de genade Gods op grond van het recht toe te passen in het leven van dode zondaren. En dat op grond van de daad van de gehoorzaamheid van Christus. Maar het is niet alleen een daad van gehoorzaamheid geweest, maar het is ook een daad van overwinning geweest. Dat komt immers zo heerlijk uit. In het sterven van de Heer Jezus. Ik zei al, het is hem niet overvallen. Nee. Maar toen hij meneer dood in de ogen keek, toen wist hij het. Hij moet overwonnen worden. Maar toen kon hij reeds zeggen, dood! Waar is uw prikkel? Hel, dat betekent graf. Waar is uw overwinning? Want de prikkel van de dood is de zonde. De dood wordt voortdurend, jonge mensen, gemotiveerd door de zonde. Door de zonde heeft de dood alle rechten op mij. Kijk, die prikkel heeft de Heer Jezus weggenomen. De zonde heeft hij weggenomen. Daarom zegt apostel Paulus in Colossenzen 2 vers 14 en 15. Dat hij de dood ontroond heeft. De dood is immers een majesteit. die heerst op zijn troon, geliefden. Per dag duizenden hier op aarde neervelt. Door honger, door oorlog, door ziekte, door ongelukken. Maar Christus heeft hem ontroond. En hem onderworpen aan zijn voeten. Want hij is opgestaan uit de doden. Dat heeft hij gedaan. Het kruis van Golgotha. Daarom gloort reeds de morgenschemering van de opstanding van Christus in de nacht van zijn kruisdood. Daar worden de eerste tekenen van zijn overwinning reeds gezien. En dan blaast de Heer Jezus de laatste adem uit. En hij gaf de geest. In Matthäus 27, vers 50 staat, hij zond de geest weg. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zie eens wat er gebeurt. Daar komt Jozef van Arimathea en heel eerbiedig haalt hij het lijk van het kruis. En samen met Nicodemus draagt hij het lichaam van de Heer Jezus naar de hof van Jozef van Arimathea. En dat is de zorg van God de Vader. Die reeds in het Oude Testament had op laten tekenen dat hij zijn heilige de verderving niet zou laten zien. Nee, de Heer Jezus zou niet tot ontbinding overgaan, zoals dat met ons lichaam gebeurt wanneer we in het graf neergelegd worden. Hij zou neergelegd worden als op een rustbed. Maar tegelijkertijd als een zichtbaar bewijs dat hij niet schijndood was, maar waarlijk gestorven is. Zo zegt onze catechismus. Waarom is hij dan begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. En tegelijkertijd was het ook een noodzakelijke daad voor de opstanding van Christus. De Heer Jezus had het zelf vergeleken bij een zaadkorreltje. Tarwezaad, had de Heer Jezus gezegd, dat moet eerst de grond in. En dan moet dat tarwezaadje sterven, dat vliesje eromheen moet rotten. Zodat het zaadje waar kiemkracht in zit, tot ontkieming kan komen en een worteltje kan geven en een stengeltje kan geven en vervolgens later vrucht kan geven. Zo zal het ook gaan met mij, heeft de Heer Jezus gezegd. Ik zal als een tarwekorrel begraven worden. En daarna zal het leven openbaar komen, want hij zal zaad zien. Zo zegt de profeet Jesaja in hoofdstuk 53. De begrafenis van de Heer Jezus is altijd een hele tere geschiedenis. Wij zien hoe daar met liefde en zorgvuldigheid het lichaam van de Heer Jezus wordt toevertrouwd aan de dodenakker. Wat ligt daar nou voor troost in voor de kerk des Heren en nut voor de kerk des Heren? Onze tweede gedachte. Nu gemeente, de dood van de Heer Jezus en de begrafenis van de Heer Jezus zal in ons leven plaats moeten krijgen. Wil het wel zijn op weg en reis naar de eeuwigheid. Want anders blijft u onder de macht van de dood. Laten we dat goed beseffen, geliefde gemeente. Want de apostel Paulus die zegt heel duidelijk, want de bezoldiging van de zonde is de dood. De zonde die u handhaaft, ja, die concrete zonde, weet je wel, waar je geen afscheid van wil nemen. Die zonde waar je zo lekker over kunt fantaseren. Die zonde die je misschien wel achter gesloten deurtjes doet. Die zonde die je koestert en streelt en misschien wel eens half dood bijt, maar vervolgens weer laat leven en herstellen in krachten. Die zonde heerst over u en mij. Die zonde is als een meester bij wie we in dienst zijn terechtgekomen. En denk erom, die meester, dat is een slavendrijver. Want je kunt wel eens denken klaar te zijn en uit te rusten, maar dan bedenkt hij gewoon een ander werkje voor je. Heb je ooit wel eens zo'n harde baas ontmoet? Die zegt, nou je bent nooit klaar hoor, denk erom. Je moet niet denken dat je klaar komt met zondigen. O nee, gemeente, het is een zeer harde baas bij wie we in dienst staan, jonge mensen. Want als jij denkt dat je een bepaalde zonde eindelijk eens een keer helemaal uitgeleefd hebt, nou dan bedenkt hij gerust weer een nieuwe taak voor je. Hij houdt je maar bezig, hij houdt je maar bezig. Hij heeft macht over je. En we zijn gewillig een onderdaan geworden van deze meester. En hij heerst over mij. Probeer eens maar eens mee te stoppen. Dat doet een mens wanneer hij overtuigingen krijgt van zonden. Wanneer de zonden hem levendig voorgesteld worden in een ontwaakt geweten. En dat hij in zijn geweten geplaagd wordt tijdens zijn bidden, tijdens zijn denken, zijn slapen, tijdens het luisteren naar de bediening van het woord. Dan gaat hij dat zich voornemen om nu voortaan te gaan breken met de zonde. Maar het lukt hem niet, want de zonde heerst over hem. Hij krijgt de zonde er nooit, nooit en ten nimmer onder. Kijk, en de zonde die zal straks als uw baas u gaan uitbetalen, ook jou, jonge mensen, vroeg of laat. En dan betaalt hij je met de eeuwige dood. Want de bezoldiging voor de zonde is de eeuwige dood. Kijk, en die meester die moet aangepakt worden. Jazeker, die onderdaan ook wel. Die knecht der zonde moet ook wel aangepakt worden, maar die meester eerst, die in mij woont, die een ontzaglijke macht heeft. Kijk, en nou heeft de Heer Jezus Christus door zijn dood hem zijn macht ontnomen. Want in de dood van Christus liggen alle uitverkorenen begrepen. Zodat de uitverkoren kerk zalig is in Christus. En daarom zegt apostel Paulus in Romeinen 8 vers 1. Nu is er dan geen verdoemenis meer voor degene die in Christus zijn. En dan geeft de apostel Paulus een duidelijk kenmerk van hen, namelijk degene die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want Christus, hij is gestorven voor de kerk. En nu is heel die kerk begrepen in de dood van Christus. En daarom is die uitverkoren kerk reeds verlost in hem, voorwerpelijk. Maar ook daadwerkelijk. Dat moet in de tijd worden toegepast bij ieder persoonlijk. Maar even betaald. De zonde is niet langer meer meester over die verkorenen. Wel als het gaat om de tijd dat ze nog in een natuurstaat leven. Maar wanneer de verkiezing haar vruchten gaat afwerpen in de ziel, dan moet de zondaar loslaten. Loslaten.
En dat zal ook de ervaring worden van allen die door genade bearbeid worden uit de dood van Christus. Dat de dood van Christus namelijk de zonde doodt. Ik zou het nog nauwkeuriger zeggen. De zonde liefde doodt. Daar word je mee geboren met liefde tot de zonde. En daarom kun je misschien uitwendig wel een keurig net leven erop nahouden. Vader, moeder, jonge meisje. Maar mislukt het dagelijks inwendig. Omdat je van binnen zo verliefd bent op de zonde. En je weet wel dat je met de zonde niet mag trouwen, want dat wordt je duidelijk gepredikt. Je weet wel dat je eigenlijk een echtscheiding moet aanvragen aan de zonde, maar je wilt het niet. Ja, je wilt natuurlijk een fatsoenlijk mens zijn. Je wilt een keurig, net burgerlijk mens zijn. Je wilt ook nog een rechtzinnig, degelijk, kerkelijk mens zijn en voor doorgaan als een keurige nette man, een keurige nette vrouw die probeert zijn kinderen in het spoor te houden en daarmee de zonde buiten de deur te houden, op afstand te houden, zodat wanneer iemand komt een goede indruk van u krijgt, van een gezinnetje dat het toch wel ernstig neemt, maar diep in uw hart hebt u nog niet de scheidsbrief geschreven aan mevrouw zonde. Kijk, en dan moet u niet alleen maar denken aan allerlei brute goddeloze dingen, maar dan moet u aan alle dingen denken die u stelt boven de liefde tot de Heer Jezus Christus. Dat is de keuze. Alles wat meer tijd in uw leven krijgt dan het zoeken van de zoete gemeenschap met de Heer Jezus Christus. Wat krijgt er meer tijd in uw leven dan de gemeenschapsoefening met hem? Als er tenminste sprake is van gemeenschapsoefening. Want ik kan u dit zeggen, als er iets is wat toch meer tijd krijgt. Even naar de zonde. Is dat uw beeld? Beeft u dan niet? Schaamt u zich dan niet? Als dat uw beeld is. Jouw beeld. Of zeg je, laat die dominee maar praten. Maar hij krijgt me toch niet. O, laat je toch eens ontmaskeren. En praat niet altijd in de derde persoon van een mens moet dit en een mens moet dat en die moet dat en die moet zus. Ik, u, jij. Toe, ontsnap toch niet. Laat je nou eens vangen in de strikken van Gods ontdekkende genade. Want de Heer heeft maar één doel, namelijk om die liefde tot de zonde in uw ziel te doden. Zodat er een andere liefde in het hart wordt geplant. Dat is de liefde Gods. O, jonge mensen, als die liefde Gods in je hart wordt uitgestort, dan is de keuze toch zo radicaal. Werkelijk waar, o, dan word je een gemakkelijk mens hoor. Om te waarschuwen, te worden gewaarschuwd tegen de zonde. Want dan ligt die liefdeskeuze in je hart. Ja, die liefdeskeuze is een aangevochten keuze. Dat is een keuze die zeer beproefd zal worden in het leven. Maar die zal ten diepste nooit uitgeblust worden. Kijk, dat is de eerste vrucht van de dood van Christus. Want die in Christus zijn, die zijn een nieuw schepsel. En er is geen verdoemenis meer voor degene die in Christus zijn. Nu werpt de catechismus een probleem op. De catechismus zegt namelijk, als dat dan zo is, dat wanneer dan de dood van Christus op mijn rekening wordt geschreven en de begrafenis van Christus op mijn rekening wordt geschreven, dus dat ik begrepen ben in hem, waarom moet ik dan nog sterven? Waarom? Waarom moet ik dan toch nog dat nare ondergaan? Nou, onze catechismus geeft daar een antwoord op. Zo dan Christus voor ons gestorven is. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Lees mee. Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Hier zien we dat onze catechismus antwoord geeft op een pastoraal getoonzette vraag. Want daar zit die leerling mee. Waarmee? Nou, dat hij toch nog een keertje moet sterven. Maar is dat dan goed voor dat ik ook nog moet sterven? Als de Heer Jezus dat dan al gedaan heeft. Zit je ook daar wel eens mee? Ja, gemeente. Dan zegt onze catechismus, het is niet een soort navordering. Van ja, de Heer Jezus is nou al voor je gestorven, maar nou moet jij ook nog sterven. Als een soort navordering, een narekening, een naheffing. Van ja, de schuld is wel voldaan, maar ik ontdekte nog ergens een rekening. En dat je die toegestuurd krijgt, navordering. De dood van meneer. En vul je naam dan maar in. Nee, gemeente, zo is het niet. Dat zegt de catechismus heel duidelijk. Want dat zou tekort doen aan de volkomen genoegdoening van de Heer Jezus Christus. Maar wat is het dan wel? Twee dingen. De afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Kijk eventjes, gemeente, naar die catechismus vraag en antwoord. Want ik wil één ding nu laten rusten, deze middag. In het antwoord staat namelijk de afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ik ga niet in op het zinnetje, de afsterving van de zonde. Dat hoop ik volgende week bij Levende Welzijn te doen. Want dat wordt in vraag en antwoord 43 verder uitgewerkt. U kijkt er thuis nog maar even op na. Dus daarom laat ik met opzet dat even liggen. De afsterving van de zonde, dat hoort u volgende week. Maar ik wil wel ingaan op dat andere zinsnedertje. Namelijk dat de dood een doorgang is tot het eeuwige leven. Kostelijke dood. Kostelijke dood toch? Als nou de dood van Gods kind een doorgang is tot het eeuwige leven, dan zou toch een kind van God moeten verlangen naar de dood. Dan zou hij toch moeten haken naar de dood. Op een gezonde manier hoor. Begrijp goed wat ik bedoel. Dan zou hij toch moeten zeggen, wanneer komt die dag? Dat ik God voor eeuwig loven mag. Wanneer komt die dag dat ik definitief afsterf van de zonde? Dat andere nut, hè, wat we volgende week hopen uit te werken. Dat ik door die tunnel mag gaan naar het eeuwige leven. Hoe komt dat toch, dat dat zo weinig wordt beleefd en gevonden onder Gods kinderen? Kijk, van nature hebben we helemaal niks met de dood, hè? Dan zijn we bang voor de dood, laten we maar eerlijk zijn. En als u zegt van nou ik niet, dan is dat een leugen. Echt waar, dan wil ik dat nog wel eens zien. Als straks de grenzen van dood en eeuwigheid dicht bij u komen. Of u niet bang bent voor de dood, dan kan ik u zeggen dat u beeft. Beeft. En al uw bravoure wordt u ontnomen, want dan staat u daar met lege handen. En daarom laat het evangelie u toch gepredikt worden. En let eens op de vrome en zie naar de oprechte. Maar nou Gods kinderen, je zou toch zeggen, jonge mensen, als nou de Heere in je leven gekomen is. En Hij heeft getoond van je af te weten. En zijn genade is verheerlijkt in de ziel. En je hebt zicht mogen krijgen op de kruisdood van Christus. En dat je mocht zien, laten we nog een stapje verder zijn, dat je erin begrepen bent in de dood van Christus, in de begrafenis van Christus. Hoe komt het dan toch dat er toch nog zoveel vrees is voor de dood? Dat je soms op een ziekbed komt bij een kind van God en dat je merkt dat onbekende, ach, de dood. Hoe zal dat wezen? Dat komt, gemeente, omdat die mensen die weten wat het is om met de dood te maken te krijgen. Die weten dat. Uit bevinding. Dat is voor hen geen onbekende zaak. Daar hebben ze bevindelijk kennis van. Die oude uitspraak weet je wel. Ik hoop dat je sterft voordat het sterven wordt. Daar hebben ze kennis aan, bevindelijke kennis aan. Omdat God de dood dichtbij bracht. En gaf in het geweten, waardoor ik een ontwaakt geweten krijg. Ze gingen zien dat zij sterven moesten. Dat kan op allerlei momenten plaatsvinden, gemeente. Dat kan zijn dat je opeens geconfronteerd wordt met het sterven van je vader bijvoorbeeld. Of van je moeder. Of van een broer of zus. Misschien wel eerder in aanraking met de dood geweest. En dat de Heere die dood als een brief hier van binnen door de brievenbus van je ziel heen drukt. En die dood gaat binden op je ziel. Dat ook jij een keer zult sterven en dat je God moet ontmoeten. En dat Gods lieve geest dat gaat toepassen aan je hart, zodat je uit de banden van de dood gaat roepen tot de levende God. Dat zijn mensen die hebben daar verstand van gekregen wat het is om te kermen. Zoals de dichter van Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. En dan bleef er maar een klein gebedje over hoor. Want wat bidden ze dan? Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Dan heb je zoveel woorden niet meer. Dan ga je iets gevoelen van de benauwdheid van het sterven en van het ontmoeten van de levende God. En dat je zegt, ik kan God niet ontmoeten. Dan geeft die heilige onrust in de ziel. Zodat een zondaar geen plek kan vinden voor het hollen van zijn voet waar hij rust kan vinden. Nog vrede voor zijn hart. En vanuit die banden van de dood leert hij roepen tot de levende God of zijn ziel toch gered mocht worden. Maar dan gevoelt hij zo dat die dood een rechtvaardige straf is. O, wanneer u dat kent in uw leven, ontloopt dat dan niet. En laat dat maar gaan in uw leven. Kon er eens zijn dat de Heere dan bezig is met een toeleidende weg. Om u te brengen bij de voeten van de levensvorst die alleen maar de dood kan beantwoorden met zijn leven. Want dit zij een waarschuwing voor u, dat er mensen in de hel liggen die ook geroepen hebben uit de banden van de dood, maar die gekomen zijn tot een zelfoplossing, zelfverlossing, die nooit aan de voeten zijn gekomen van de levensvorst. En dat is een waarschuwing, gemeente, die ik u moet geven namens mijn zender. Want we moeten niet denken dat wanneer ik een klein beetje gewetensovertuigingen heb, of sterke gewetensovertuigingen heb, aangaande de dood van een nabestaande, die mij zo gevoelig maakte, dat ik dan misschien wel een klein hoopje kan hebben om God te kunnen ontmoeten? Dan bedriegen we ons voor de eeuwigheid. We zullen iets moeten kennen van het nut van de dood van Christus. Willen we werkelijk vrijkomen van de banden van de dood? Ja, maar het gaat over een kind van God die verstand heeft gekregen van die banden van de dood. Ja, die heeft daar verstand van gekregen en die heeft leren roepen uit de banden des doods. En toen is er een doorbraak gekomen in het leven. Dat de Heer ging spreken. Och Heer, och wiert mijn ziel door uw wet. Toen hoorde God en zei hij, is mijn liefde waardig. O, niet in zichzelf, maar God ziet die verkoren en verloren zondaar aan in Christus. Hij ziet daar iemand die een gegevene is des Vaders en die in de dood van Christus is begrepen. Hij is mijn liefde waardig. Zodat hij die liefde Gods ontvangt, waardoor de banden worden gebroken, waardoor de liefde tot de zonde wordt gebroken, waardoor de macht van de zonde wordt gebroken en dat die meester met naam zonde los moet laten. En dat het eeuwige leven gaat beginnen. Want dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige en de waarachtige God. Kijk, en in de oefeningen des geloofs worden ze ingeleid in de dood van Christus. En leren ze ieder op een verschillende mate dat wel. Maar naar de mate des geloofs leren ze namelijk de baten van de kruisdood van Christus toe-eigenen. En toch kan het zijn dat de zulken, wanneer ze oog in oog staan met de dood, nog zo vreesachtig zijn. Waarom toch? Waarom kun je dan op dat moment een kind van God niet daadwerkelijk troosten door te zeggen van, ja, maar Christus is toch gestorven? Ja, wat meer is die ook overwinnaar is? Waarom dan niet? Dan wordt zo'n ziel geplaagd door de aanvechtingen van de vorst der duisternis, want die maakt zo'n misbruik van de dood. En dan gaat de vorst der duisternis, die gaat zo'n ziel brengen in benauwdheden van de dood, door tegen zo'n ziel te zeggen, dat is nou de laatste navordering, want het is niet zomaar een vraag die ergens vandaan geplukt is. Van waarom moet dan een kind van God nog sterven? Is het dan toch nog een soort navordering? Daar heeft de Romeinse kerk de mens mee bang gemaakt. Dat die dood nog een navordering zou zijn. Maar dan mag onze catechismus op grond van Gods woord zeggen, het is geen navordering. Want er is een volkomen betaling geschied door de dood van Christus. En daarom zal de Heilige Geest, juist wanneer wij in aanraking komen met de dood, het geloof in de beoefening moeten brengen om de troost uit de dood van Christus te putten. Dat is dan ook het enige medicijn. Dan kun je een ziel niet vertroosten door te zeggen wat er allemaal gebeurd is in zijn leven. Want dat blijkt ook als je aan een sterfbed komt. Want dan kan een mens wel zeggen, achter is wel eens wat geweest, maar waar moet je dan zo'n ziel mee troosten? Door hem te verkondigen de dood van Christus. En dat die dood van Christus nou een volkomen betaling is van al onze zonden. En dat daarom de dood die je nu tegemoet treedt, kind van God, langzaam maar zeker tegemoet treedt, zijn strafoefenend karakter heeft verloren. Weet u dat? We zeiden net nog in de consistorie, de oude dominee Overduin, die zei vaak tegen de mensen, word maar vertrouwd met de dood. Nou, dat is niet zo aangenaam, hè, zo'n advies. Maar dat geldt voor de onbekeerden in ons midden, maar ook voor Gods volk. En er zijn momenten in het leven van Gods kinderen dat ze daar kennelijk bij bepaald worden, wat de dood teweeg kan brengen. Hoe de dood kan aanvechten en een ziel wakker kan houden. Misbruikt door de Satan en bang kan maken voor de dood. Maar er zijn ook momenten in het leven van Gods kinderen. Ze zijn zeldzaam, hoor. Zeldzaam. Dat ze over dood en graf mogen heen kijken. En dat ze een blik krijgen op Emmanuels land. En dat zij het mogen zien. Ik heb het zelf een keer meegemaakt bij Van Rossum. Toen dacht ik dat Van Rossum zou sterven. Toen heeft hij nog 2 jaar geleefd. Hij was opgenomen in het ziekenhuis in Gorinchem. Hij was zeer ernstig ziek. Hij had een zware longontsteking. Maar hij was nog helder van verstand. Hij lag te schudden in zijn bed van de koorts. Maar hij zegt, ik weet niet wat de Heere hiermee voorgenomen heeft. Maar de Heere heeft mij zo'n vooruitblik gegeven op Emmanuels land. Ik heb het mogen zien waar ik terecht kom, daar waar de engelen tot Gods eer in alle eeuwigheid mogen zingen. Daar waar Hij is die mijn ziel lief heeft, de Heere Jezus Christus. Hij mocht ervan getuigen op een manier zoals we eigenlijk hem nooit hoorden spreken, want hij was een hele bescheiden man als het ging om zijn eigen geestelijk leven. En als het ging om de toe-eigening des heils, was hij bescheiden. Want hij kende iets van zijn bedriegelijk hart. Maar toen mocht hij op een heldere wijze, met de verrekijker des geloofs, blikken in Emmanuels land. Hij dacht dat hij zou heen gaan. Hij had zijn rouwkaart al klaar. En toen heeft de Heere het zo geleid dat hij weer opknapte. Dat hij weer terugkwam in zijn huis. Dat hij weer in en uit kon gaan. Hij heeft nog 2 jaar geleefd. Niet ieder van Gods kinderen krijgt zo'n heldere vooruitblik. Ik denk dat het die kinderen God zijn die dit ontvangen, die ook tot nut van de kerk moeten zijn. Maar toch, enigszins, zullen ook die ervaringen in het leven van Gods volk plaatsvinden. Dat ze er iets van mogen zien. Als ze dicht bij de dood waren. Toen. Ja. Als door een tunnel. En ik zag het licht. Het eeuwige leven. De prikkel van de dood weggenomen. De zonde. Oh, ik heb weer ontwaakt. Ja. Wat was het toch? Job. Job, hij verteerde in zijn lichaam. Maar wat zei hij? Ik weet. Mijn verlosser leeft en ik weet dat ik straks in dit mijn vlees, dat hier nu verteert en wegkwijnt en wegettert. God zal aanschouwen en geen vreemde. Dat mocht hij krachtig getuigen. Daar op de puinhopen van zijn lijden tegenover zijn vrienden. Dat er zekerheid is, zoals de apostel Paulus het ook schrijft in 2 Korinthe 5. Dat hadden we eigenlijk moeten lezen, gemeente. 2 Korinthe 5. Wij weten dat zo ons aardse tabernakel afgebroken wordt. Wij weten, zegt hij. Hoor je het? Wij weten dat wij een gebouw bij God in de hemel hebben. Als dat mag doorbreken. Kinderzeren, dan kunnen er 1000 duivelen om uw ziekbed heen staan. Maar dan zullen ze die troost u niet kunnen ontroven. Als de Heere die verzekerdheid des geloofs in de ziel werkt. Dat je het mag zeggen, wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, afgebroken wordt. dat ik een gebouw bij God in de hemel heb. Dat ik straks verzadigd mag worden met het beeld van God. En daarom, zegt onze catechismus, die dood, dat is een doorgang. Tot het eeuwige leven, een tunnel. Er zijn er onder ons die moeten straks door de Heinenoordtunnel. Moet je straks maar eens even aan denken. Als alle lichten eens uit zouden gaan. Door een storing. En je rijdt dan met je auto of met je fiets door die Heinenoordtunnel. Dan kijk je naar het eind van die tunnel en daar zie je dat licht. Gelukkig. Gelukkig weer uit die tunnel. Nee, de dood is geen aangename zaak. Maar toch. Toch kan de Heer het zo leiden. Daarin is hij ook vrijmachtig. Dat de dood opeens aangenaam wordt. Ik heb het een keer meegemaakt met een ouderling uit Werkendam. Oud-ouderling. Dat we bij zijn ziekbed stonden in het ziekenhuis. En het was een kind van God. En zijn kinderen zaten om hem heen en hij had het ontzaggelijk benauwd. En je zag gewoon dat hij een geweldige doodstrijd had. We hadden gebeden en gelezen met elkaar en ik zag gewoon het loopt af. Toch duurde het nog best wel een poosje. We gingen zitten en toen opeens, toen werd hij rustig. En toen zei hij, kijk, daar gaat hij. En hij stak zijn handen omhoog. En zijn ogen gingen open. En hij blies de laatste adem uit. En we gevoelden allemaal in die ziekenkamer. Dat hij de overtocht had gemaakt. En dat de Heer hem liefelijk opgenomen had. En in de schoot van Abraham had gedragen. Amen. gebed. Heere, Gij zijt verwinnaar van de dood. Gij geeft uw volk de zegen. En wij bidden en smeken u om die toepassende zegen. O Heere, dood toch de dood in ons. En verwek ons tot het eeuwige leven. Opdat wij u ook eeuwig zouden mogen loven. U hebt ons ertoe geschapen, Heere, wij zijn dat kwijtgeraakt. O God, wees ons genadig en herschep ons naar uw beeld. En Heere, wij bidden voor allen die benauwd hebben onder de dood. Wil ze uitkomst geven. Want hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood. Van het naderen van de bevindelijke dood. Dood in alles te vinden. En dat is toch menigmaal ook de weg, Heere. Volkomen uitkomst geven. Heere, geef toch. Dat het beleefd ervaren mag worden tot de roem en prijs van uw naam. En tot zaligheid van onze zielen. En dan denken we in het bijzonder aan hen die... naar de mens gesproken vlak voor de grens van de dood staan. Ontfermt u zich over hen, Heere. Wilt u ons morgen ook helpen wanneer we morgenochtend bij het open graf zullen staan? Wilt gij het getuigenis in onze mond leggen? Geef ons ook nog een goede avond als we samenkomen tijdens de hervormingsavond. Als wij stil zullen staan van het, bij het sterven van uw knecht Calvijn. Heere, geef toch dat wij de genademiddelen mogen waarnemen. En dat die genademiddelen niet ongezegend zullen blijven. En hoor ons enkel uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte het zesde vers van 48. Want deze God is onze God. Het zesde van 48. Met u de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.